Ja, het was niet zo eenvoudig om een keuze te maken uit de parasha. Want alle gedeelten zijn heel erg mooi. Daar kun je echt wel een preek van maken. Genesis 12 is opvallend dat Abraham overal waar hij het eerst in het land komt een altaar bouwt van aanbidding. Dat alleen al is iets geweldigs. De aanbidding van Abraham, het geloofsleven. Ik denk dat we daar niet overheen moeten lezen. Dat het geloofsleven van de aartsvaders, hun relatie met God, is allesbeslissend. En we zien ook in Genesis 12 en 13, voorafgaand aan hoofdstuk 14, waar we het over willen hebben vanmorgen, dat Abraham een stap terug kon doen. Lot kiest het beste deel van het land. Abraham wilde verhinderen dat er een slechte naam zou uitgaan van God. De Kanaanieten wonen in het land, afgodendienaars. En als broeders ruzie met elkaar hebben, hun herders, dan is het beter dat ze uit elkaar gaan, zodat de naam van God niet geschaad wordt. En dan blijft Abraham met het minste deel zitten en Lot kiest zich het beste. En dan komt Lot in de problemen, in Genesis 14. En dat is een magistraal hoofdstuk, een zeer profetisch hoofdstuk en ook heel praktisch. We willen een paar dingen daaruit naar voren brengen. Paulus zegt ergens in Timotheus dat de hele schrift van God is ingegeven en is ook nuttig tot lering en tot opvoeding. Omdat de mens Gods volmaakt zij tot alle werk volmaakt toegerust. Nou, eerst een paar gewone opvoedkundige dingen uit dit geweldige hoofdstuk Genesis 14. Waar Abraham geconfronteerd wordt met het feit dat zijn neef Lot gevangen is genomen. Iemand komt hem dat vertellen. Er is oorlog. En het is eigenlijk een internationaal hoofdstuk. We zullen straks zien dat het optreden van Abraham zo bijzonder is dat hij absolute voorpagina gehaald vandaag. En het journaal, wat hier gebeurd is, is magnifiek. Er vindt een geweldige strijd plaats tussen de koningen van het Midden-Oosten, zeg maar, van Babylon. Het gebied van Babylon, hun namen worden genoemd. En de koningen van Sodom, Gomorra, Adama, Zeboim en Zoar, die hebben 13 jaar belasting betaald en dan stoppen ze ermee. En dan heb je de pop aan dansen, want dan komen ze de machten uit Babylon. En die willen daar even orde op zaken stellen. En ze nemen de hele bevolking en de bezittingen van Sodom en de omliggende stadstaatjes mee. En ook Lot. En iemand komt dat aan Abraham vertellen. Nou, Abraham neemt dat niet tot zich alleen maar als informatie. Hij komt onmiddellijk in actie. En nou, dit hoofdstuk is zo ingrijpend en aangrijpend dat Abraham in actie komt voor een broeder die hem heeft laten vallen, min of meer. Althans, die het mooiste stuk van het land heeft gekozen. Het gebied van Sodom was destijds als de Hof van Eden, staat er. Want als ze zegt dat Jeruzalem midden in het paradijs lag. Nou, dat zou heel goed kunnen, want het paradijs had 4 rivieren. De Nijl was er een van, de Eufraat en de Tigris en nog een rivier. Dus het kan heel goed dat het centrum van waaruit die 4 rivieren ontsproten, dat Jeruzalem was. Maar in elk geval, Lot heeft zich niet van zijn beste kant laten zien. Al was hij een gelovige man. Maar Abraham gaat niet redeneren en ook niet nadenken van wat moet ik ermee? Moet ik hem helpen? Hij is ook niet haatdragend of onvergevingsgezind. Hij zegt niet van, nou ja, dat zal wel de bedoeling zijn. Dat komt er dan van als je je oom zo voorbij ziet. Nee, hij treedt onmiddellijk op. En hij treedt dermate op. En daarmee gaat dit hoofdstuk eigenlijk ver uit boven het gewone. Dat hij die hele legermacht van de Oosterse koningen verslaat. Want daarna hoor je er nooit meer wat over. Hun namen worden hier nog even genoemd, maar het is Sluis. Bij Abraham met de 318 jonge mannen die hij getraind heeft. De getrainden van zijn huis staat er. De ingeborenen van zijn huis, de getrainden. Met hen achtervolgt hij die hele legermacht tot boven Syrië. En Hij maakt er een eind aan. En de hele buit, vrouwen en kinderen, komen weer terug. Dus Abraham is een zachtmoedig mens. Dat is het eerste wat wij kunnen leren. En van wat doen wij als een broeder in nood is. Een profetisch man heeft jaren geleden eens een keer de opmerking gemaakt, de vergelijking gemaakt met de tijd van de reformatie. Toen werd er geschreven over de Babylonische gevangenschap van de kerk. En de kerk zat inderdaad in Babylon gevangen en voor een groot deel zit ze dat nog. Maar we kunnen dat bij een constatering laten of we kunnen er wat aan doen. Als wij geconfronteerd worden, we moeten het ook op onszelf betrekken, als wij geconfronteerd worden met het feit dat nog heel veel mensen eigenlijk overal in vastzitten. Want Europa is natuurlijk op het scherp van de snede, dat snapt u wel. Zoals wij hier balanceren, dat is met Jeruzalem laten vallen enzovoort. En met heel ons verleden, dan moet er wel heel wat gebeuren om een geweldige redding te bewerken. Lot wordt gered. En Lot staat niet alleen voor één persoon, maar als we het op vandaag toepassen, dan moeten we zeggen van, er zijn een heleboel die zijn gevangen van het systeem, gevangen van Babylon. En ook nog door hun eigen stommiteit. Want Lot had het kunnen voorkomen natuurlijk. Maar hij is, eerst woont hij tot aan de grenzen van Sodom. Later woont hij zelfs in Sodom. Dus ja, dat is natuurlijk wel geen verstandige besluit geweest van Lot. Maar Abraham redt hem daaruit. Een tweede opvoedkundige wat ik wil noemen is, ik kom zo op het profetische in deze geschiedenis. Het tweede is dat Abraham belangeloos is. Hij heeft die hele buit, de vrouwen, mannen en de buit, heeft hij behouden. Heeft hij gerukt uit de macht van Babylon. En dan zou je zeggen, nou, dan is dat voorstel van de koning van Sodom, dat is niet meer dan vanzelfsprekend. Dat de koning zegt van, nou, als hij ons de vrouwen en kinderen geeft, de buit is voor jou. Niks ervan, zegt Abraham. Geen draad en geen schoenriem. Hij is vrij. Belangeloos. Kosher. Hij is zuiver. In heel zijn optreden. Ja, die buit is van God. Die buit is helemaal niet van Sodom, maar is ook niet van Abraham. Die buit is van God. Dat heeft Melchizedek, daar komen we zo op, hem zojuist duidelijk gemaakt. Die was namelijk de koning van Sodom net een slag voor. En dat was maar goed ook. Want die maakte Abraham duidelijk waar die geweldige overwinning uit voortkwam. Hij zegende hem, hij gaf hem brood en wijn ter versterking van het lichaam. En hij zegende hem en zei, gezegend zij Abraham door God de Allerhoogste die hemel en aarde bezit. En geloofd zij God de Allerhoogste die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En dan ontdekt Abraham dat dit wel een hele bijzondere ontmoeting is. En dat hij de hele overwinning aan God te danken heeft. En daarom zegt hij vrijmoedig tegen de koning van Sodom, geen draad en geen schoenriem. Maar hij geeft ondertussen wel een tiende van de buit aan Melchizedek. Hij heeft dus al een tiende weggegeven. Ja, natuurlijk. Want die buit was wel van hem, alleen hij wilde hem niet hebben. En hij zorgt er ook voor dat Anak, Eskel en Mamre, de mannen, broeders die hem terzijde hadden gestaan, dat die wel hun deel van de buit krijgen. Abraham niet. Maar Melchizedek een tiende en Anak, Eskel en Mamre ieder hun deel. Ook daarin heeft Abraham een voorbeeldfunctie van hoe staan we in het leven. Kunnen wij, komen we voor onze eigen rechten op? Nou, Abraham komt niet voor zijn eigen rechten op. Hij komt wel voor de rechten van zijn broeders op. En hij komt voor Lot op. Dat is een geweldig iets wat wij uit deze geschiedenis kunnen leren. Maar het belangrijkste is het profetische in heel deze geschiedenis. We hebben Psalm 110 niet voor niks gelezen, ook een stukje uit Hebreeën 7. Het blijkt dat die figuur van Melchizedek en dat hele gebeuren daar een hele speciale betekenis krijgt. Ik heb ooit een prachtig proefschrift gelezen over Genesis 14... uit 1937, toen theologen nog bijbelgetrouw een proefschrift konden inleveren. Dat kan vandaag hier in Nederland niet, dan moet je in Zuid-Afrika zijn of zo. Maar dat is heel moeilijk om vandaag nog een bijbelgetrouw proefschrift te leveren. Dat was toen wel mogelijk. En deze man, die koppelde Genesis 14 terecht aan Psalm 110. En wat hij zegt, is dit. Dat toen David de burcht Sion innam. Dat was het laatste stuk van het land Canaan wat nog niet veroverd was. Heeft David veroverd op de Jebusieten. Toen kwam hij ook in het bezit van een verslag van Melchizedek over dat gebeuren daar bij Abraham. En in dat verslag, in die dichterlijke weergave, moeten die laatste versen van Psalm 110 gestaan hebben, die voor ons heel luguber overkomen. Wij zouden liever Psalm 110 stoppen bij vers 4, dat is veel mooier. Hè? De Heer heeft gezworen en hij heeft er geen berouw van. Het zal hem niet berouwen, u bent priester voor eeuwig naar de ordening van Melchizedek. Stop. Nou, daar stopt ook Hebreeën 7. Die haalt vooral het eerste en het vierde vers daarbij aan. Maar die laatste vers hoorde wel degelijk bij. De Heer is aan uw rechterhand. En dat komt dan uit dat verslag van Melchizedek. De Heer is aan uw rechterhand. Hij verplettert koningen op de dag van zijn toorn. Hij spreekt recht onder de heidenvolken. Vult het slagveld met dode lichamen. En verplettert hem die het hoofd is over een groot land. Hij, dat is dan Abraham, drinkt onderweg uit de beek. Daarom heft hij zijn hoofd omhoog. Als dat zo is, dan is hier veel meer gebeurd als hier beschreven wordt. Ik zei al, we horen van die koningen van het oosten niks meer. Maar hij heeft die complete macht, natuurlijk niet zo'n miljoenen macht als vandaag. Het gaan misschien om een paar duizend, dat weet ik niet. Maar hij heeft wel die macht verslagen. Want ze komen nooit meer terug. En dan heeft hij dus het veld vol dode lichamen gemaakt. Dan heeft hij die machten daar uit Babel, ze worden in vers 1 genoemd, verslagen. En dan zijn we geneigd te zeggen, en dat alles om alleen maar die broeder, die ene Lot, die dan ook nog niet de beste was, was hij het wel waard om zich daarvoor zo in te zetten. Nou, het is mij duidelijk geworden dat deze geschiedenis ver uitgaat boven wat hier gebeurde. Dat hier veel meer gebeurde dan wij zo met het blote oog lezen. Dat God iets openbaart en het te maken heeft met de grote eindstrijd die komt. De eindstrijd rond Jeruzalem. Wanneer ook de vijand zal verslagen worden. En ik geloof dat het inderdaad dan ook, dat zegt Ezechiël 38 en 39... Er staat dat de Israëlieten dan 7 maanden zullen bezig zijn met het begraven van de dode lichamen. 7 maanden. Ieder lichaam van de vijand wordt niet gecremeerd, wordt begraven. Terwijl de vijand in de laatste oorlog een derde deel van het Joodse deel van Israël verbrand heeft, zal Israël uit respect voor ieder mens als schepsel van God elke vijand begraven. Ik denk wel eens dat zal ook een therapie zijn voor de Joden. Dat God het nu eindelijk voor de vijand heeft voor Israël heeft opgenomen, zichtbaar. Dat is een therapie, denk ik. Als je 7 maanden lang bezig bent met het begraven van je vijanden. Overigens denk ik dat Israël zelf aan die strijd heel weinig hoeft te doen. Misschien wel niets. We waren onlangs in Israël met een broeder, Simco van de Bos, die komt hier zelfs vandaan, uit Veenendaal. En wij gingen eigenlijk voor Yom Kippur. Het was de bedoeling dat we voorlopig de feest weer terug waren, maar de Transavia ging op die vrijdag de ene vers niet, dus dan zijn we maandag teruggekomen. Maar het ging eigenlijk om Yom Kippur. En wij werden eigenlijk bepaald bij Zacharia 12, vanaf vers 10, waar gesproken wordt over dat God de geest, de genade en de gebeden zal uitstorten over het huis van David, en de inwoners van Jeruzalem. En dat het hele land zal rouwen. Ik denk altijd, dat is het mooiste moment van de geschiedenis na Golgotha. Als het hele volk is al daar in het land, massaal het lam zullen erkennen. Ze zullen mij aanschouwen, staat er in de Statenvertaling terecht. Ze zullen niet hem, maar ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En als u dan een stukje leest, kom zo terug op Genesis 14. Maar als u dan dat stukje leest in Zacharia 12, dan staat dat midden in de hoofdstukken over de slag om Jeruzalem. Zacharia 12 begint met de slag om Jeruzalem en Zacharia 14 pakt het weer op. En denk je, waarom staat het er meer ertussen? Persoonlijk denk ik dat het niet onmogelijk is dat God, als hij zijn geest uitstort over het huis van David en de inwoners van Jeruzalem, en zij maar met één ding bezig zijn, niet met vechten, maar met het lam. Met de leeuw van Juda die overwonnen heeft. De Heere is een krijgsheld, zegt Mozes. Dat dan de vijand denkt, nu zien we onze kans schoon. En dat dan God zelf uittrekt. En de vijand in zijn eigen zwaard valt. Daar hoeft het leger van Israël niks aan te doen. God zal het voor zijn volk opnemen. Het lam, Yeshua HaMashiach, de Zoon van God en de Zoon van David, is de grootste kracht, het grootste wapen in de strijd. En dat wordt in feite al geopenbaard hier in Genesis 14. Want als Abraham dan overwonnen heeft, dan zou hij natuurlijk kunnen gaan denken, nou, dat hebben we wel mooi voor elkaar. Maar voordat hij de koning van Sodom ontmoet, die hem met de buiten naar huis wil sturen, ontmoet hij Melchizedek, die hem zegent. En hij is een priester van de Allerhoogste God en koning van Salem. Deze, als David dus Jeruzalem in handen krijgt, dan heeft hij diep nagedacht over deze geschiedenis. En dan krijgt hij een profetisch woord als het ware van God. Psalm 10 begint zo. De Heere heeft tot mijn Heere gezegd, zet u aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. En het is heel bijzonder, broeders en zusters, als u het laatste stukje van Matteüs 22 leest, dat de Heer Jezus de rabbijnen in zijn dagen een vraag voorlegt over de uitleg van de schrift. En volgens de schriftgeleerden van die dagen ging Psalm 110 over de Messias. En nadat zij de ene vraag naar de andere aan Yeshua gesteld hadden, de ene strikvraag naar de andere, is het Jezus beurt om hen een vraag voor te leggen. En hij zegt in vers 42 tegen de Farizeeën: wat denken jullie over de Messias? Wat is jullie gedachte daarover? Van wie is hij een zoon? En dan zeggen ze tegen hem, hij is de zoon van David. Nou, dat is hij ook. Correct. Maar dan stelt Jezus een vraag over de uitleg van Psalm 10. En dan zegt hij, maar als hij de zoon van David is, hoe kan dan diezelfde David, van wie voorvader hij is, hoe kan diezelfde David dan van zijn zoon, die uit hem geboren wordt, de Messias, zeggen in de geest, zijn Heere? Want hij zegt, de Heere, de Godsnaam met hoofdletters, in het Hebreeuws, heeft gezegd tot mijn Heere, tot Adonai, zet u aan mijn rechterhand. Hoe is het mogelijk dat de zoon van David, een mens, tegelijk is de Heere van David? En daar hebben ze geen antwoord op. En de discussie is voor altijd gesloten. En deze vraag ligt nog steeds op het bord. En van Sanhedrin, van het Joodse volk, van alle kerken, van de wereld eigenlijk, van wie is die Messias? Wie is hij eigenlijk? Hij is de zoon van David. Dat zal de kerk vandaag moeten gaan erkennen, anders komen ze het koninkrijk van God niet binnen. Als we Jezus zijn paspoort ontstelen en hem niet als de zoon van David beleiden, wat zoeken we dan in een koninkrijk waar hij op de troon van David zal regeren? Over alle volken, over heel Israël. In Jeruzalem, waar 12 poorten zullen zijn, elk met een van de namen van de 12 stammen van Israël. Wat heb je in het koninkrijk van God te zoeken als je niks hebt met Israël? Het is een heel ernstig feit, of niet? Dat is een dodelijk ernstig feit. Want hoeveel procent van het kerkvolk heeft en van de theologen hebben daar nog nooit over nagedacht? En dan zitten we met onze neus op het koninkrijk. Het kan zomaar vandaag of morgen gaan doorbreken. En dan moeten we nog het ABC leren. Dat is ernstig, of niet? Het eerste vers van het Nieuwe Testament zegt: dit is het boek van het geslacht van Yeshua, HaMessiach, de zoon van David, de zoon van Abraham. Het allereerste wat Brit Gadasha, wat het Nieuwe Testament zegt van Yeshua, is dat hij de zoon van David en de zoon van Abraham is. Onmiddellijk wordt zijn identiteit blootgelegd. Hij is de zoon van David. Daar waren de schriftgeleerden het wel over eens trouwens. Wat dat betreft lagen ze voor op de kerk vandaag. Dat was voor hen duidelijk. Dat de Messias uit het huis van David kwam. Een Israëliet was, uit Juda. Maar waar ze de grootste moeite mee hadden, en wat tenslotte Yeshua tot het kruis gebracht heeft, was dat hij van God kwam. Dat hij met goddelijke heerlijkheid, dat hij God is. Als je Openbaring 4 en 5 naast elkaar leest, dan wordt in Openbaring 4 gegeven de Vader op de troon. En de oudsten werpen hun kroon af aan de voeten van God en geven hem goddelijke heerlijkheid. En dan kom je in hoofdstuk 5. En er wordt gesproken over het lam op de troon. En hij krijgt dezelfde heerlijkheid. Hij is de zoon van de Vader. Aan de Vader gelijk in goddelijke heerlijkheid. Dit is echt het punt. Ik weet dat in de Messiaanse wereld, in Nederland en ook wel, daar nogal wat verschil van mening over is. Maar de schrift is daar niet onduidelijk over. En vroeger was je vrijzinnig als je zei dat Jezus geen God was. Dan behoorde je bij de vrijzinnigheid. Tegenwoordig wordt de vrijzinnigheid door een achterdeur soms weer binnengehaald. Laten wij ons zeggen laten door dit woord. De Heere, met hoofdletters, de godsnaam, de ik ben die ik ben, heeft tot mijn Heere, dat is een andere persoon. Maar die krijgt wel dezelfde heerlijkheid van God, want hij komt te zitten aan zijn rechterhand. En God legt alles aan zijn voeten. In Hebreeën 7 wordt door Paulus, door de apostel, ik denk dat het Paulus is trouwens, maar gaan we niet over twisten. Dat is de zonde van de tijd. Maar in Hebreeën 7 worden 28 versen gewijd aan die ene ontmoeting van Melchizedek en Abraham. Een heel hoofdstuk. En niet alleen Hebreeën 7, vanaf het allereerste hoofdstuk kom je iedere keer Psalm 110 vers 1 of Psalm 110 vers 4 vooral tegen. Gij zijt priester in eeuwigheid. Dat kom je wel een keer 5, 6 tegen in het hele Hebreeënbrief. Sommigen zeggen van het is eigenlijk een midrash, een uitleg van Psalm 110 op de Messias betrokken. En wat is de redenering van Paulus, van de apostel in Hebreeën 7? Was de tijd dat de Messiaanse volgelingen van Yeshua, de volgelingen van Yeshua, geen toegang meer hadden in de tempel. En ook de priesters niet. Er staat in Handelingen 6 dat een grote schare van priesters aan het geloof gehoorzaam werd. Ook dat vergeten we wel eens. Er waren heel veel priesters, Handelingen 6 vers 7 meen ik, die aan het geloof gehoorzaam waren. En op een gegeven moment komt er dan een besluit, dat kun je op je vingers uitrekenen van, als jullie Yeshua als Messias zien, dan is het afgelopen met de dienst in de tempel. En dan gaat de apostel deze volgeling van Yeshua troosten. Hij zegt zelfs in Hebreeën 13 van, jullie hebben een altaar, wij hebben een altaar. Hij draait de zaak om. Hebreeën 13 vers 10. Wij hebben een altaar waar zij die de tabernakelen dienen geen toegang toe hebben. Dus hij draait het om. Jullie kunnen wel verdriet hebben dat je nou geen toegang meer hebt tot de tempeldienst, maar jullie hebben toegang tot een altaar waar zij geen volmacht toe hebben. En dan laat hij zien dat het priesterschap van Yeshua, hij is de eeuwige hoge priester, de eeuwige, niet uit de stam van Levi, niet van vader op zoon, maar de enige en de eeuwige, dat dat hoge priesterschap van Yeshua ver uitgaat boven het priesterschap van de stam Levi. Als Abraham tienden offert, het tiende geeft aan Melchizedek, dan is de redenering van de apostel, Abraham is de vader van Israël, ook de vader van de stam Levi. Dus in Abraham heeft Levi tiende gegeven aan Melchizedek. En daarmee erkent dat Melchizedek hun meerdere is. Tussen twee haakjes. Ik heb ooit in een boek gelezen over de priesters in de Romeinse kerk. Dat is gewoon verschrikkelijk. Als zij tot priester gewijd worden, dan wordt er tegen hen gezegd, nou ben je een andere Melchizedek. En ze krijgen de macht, dat is gewoon toverij, om die brood en wijn om te zetten in Jezus. Hoc est meum corpum, hocus pocus, komt daar vandaan. Dit is mijn lichaam. Het is gewoon toverij. In de Hebreeën wordt helemaal niet over dat brood en wijn uit Genesis 14, wordt helemaal niet verbonden met het avondmaal of zo. De reformatoren hebben ook die link niet willen leggen, terecht. Het gaat om de figuur van Melchizedek. En ja, ik geloof dat het wel een bestaande figuur is geweest. Maar waarom vertelt de Genesis niet waar die vandaan komt? Nou, dat is expres. In heel Genesis worden we iedere keer verteld hoe het in elkaar zit. We worden verteld hoe Israël ontstaan is. We leren de vaders van Israël kennen. De stamvaders. We kijken in de tenten van Abraham. We leren de Arabische volken kennen. 12 stammen uit Abraham en Hagar, uit Ismaël. En nog eens een keer 7 stammen uit Abraham en Ketura. De Arabische stammen met wie God ook bemoeienis heeft. Zou ook een heel fijn onderwerp geweest zijn voor morgen, maar ik moet het laten rusten. Maar dus Hebreeën 7 laat dus zien dat Melchizedek hoger is dan Yeshua. Dan het Levitische priesterschap. En God laat dus eigenlijk zien dat Abraham gezegend is door iemand die een eeuwigheidsfiguur is. En omdat er in heel Genesis overal de geslachtslijsten van worden gegeven, behalve van Melchizedek, zegt de Hebreeën schrijver, hij was zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom. Nee, die wordt ons niet gegeven, omdat hij in heel zijn optreden een heenwijzing is naar de Zoon van God, naar het eeuwige priesterschap. En hij komt dus ineens, verschijnt hij ten tonele en opeens is hij ook weer weg, maar hij komt als het ware ja, van boven en hij zegent Abraham. En als David dan dus eenmaal Jeruzalem heeft bezet en daar koning is, dan geeft God hem een openbaring dat uiteindelijk de zoon die uit hem voort zal komen, die zal een priesterschap ontvangen in de lijn van Melchizedek, namelijk eeuwig. Niet een priesterschap wat van vader op zoon overgaat. Ik vind altijd een hele slechte kopie van de Romeinse kerk, van het priesterschap van Israël. Als je dan Israël wil nadoen, dan moet je het ook goed doen. Als priesters niet mogen trouwen. Nou, het Levitische priesterschap ging van vader op zoon. En het is moeilijk om een zoon te hebben als je geen vrouw hebt, toch? Dus de priesters waren altijd getrouwd. De priesters waren altijd getrouwd. En het gezin is heilig. Het gezin is belangrijk. Het huwelijk is heilig. Dus alleen al die gedachte dat een priester niet mag trouwen, want dat zou hem een beetje meer dichter bij God brengen. Paulus noemt dat leringen van de duivel. En de protestantse kerken beginnen steeds meer in de vangarmen van Rome terecht te komen. Wat zoeken ze daar eigenlijk? Nou, alleen maar de ondergang. Dus hoe belangrijk is het dat in deze dagen de dingen duidelijk gesteld worden en dat de kerk en de gemeente van de Heer Jezus vandaag ontwaakt. En dat wij voor onze broeder die gevangen zit in het systeem op de bres gaan staan. Want u hebt natuurlijk een roeping. De Messiaanse gemeente is niet een hobbyclub, toch? Bepaald niet. U hebt een roeping. We waren op de Karmel, de laatste Shabbat. Dat we daar waren, in de gemeente, prachtige gemeente, Joden en Arabieren in één gemeente, die allen Yeshua belijden en van Israël houden. Prachtig podium met 12 stenen, naar de 12 stammen Israëls, zoals Elia het altaar herstelde, volgens 1 Koning 18. En de prediking van broeder Pieter, Tsukahira, juist. Was geweldig wat hij daar zei. En hij sprak ook even over Elia. Het was de daags voor Sukkot. De volgende avond zou dat beginnen. Hij zei, wij als Messiaanse gemeente zijn de Messiaanse tribe, de Messiaanse stam in dit land. En we worden misschien gezien zoals Agab Elia zag van, zijt gij die beroerde van Israël? Zo zijn wij misschien een steen in de vijver, maar dat moet dan ook. En dat geldt ook van u en mij en van elke volgeling van Yeshua. Wij dienen een steen in de vijver te zijn, roet in het eten te gooien, een stem te zijn van de Messias. En dan moeten we heel duidelijk weten waar het om gaat. Want de Messiaanse gemeente is niet bedoeld om leuke, interessante dingen bij elkaar te vergaren, om het een beetje anders te doen als het ooit gedaan is of zo. Het gaat erom dat Yeshua HaMashiach, dat die Jezus die wij belijden, vanuit de schriften uit de verf komt. Vanuit de profetische schriften van het woord. En dat hij groot gemaakt wordt. Want dat is toch uiteindelijk waar we voor samenkomen, dat hij wordt groot gemaakt. Want wat moet je in het koninkrijk van God doen als je met Yeshua niet overweg kunt? Hij zal straks eer en heerlijkheid ontvangen. Zijn naam zal zijn van de zee tot aan de zee. Van de rivier tot aan de einde der aarde. Die toekomst gaan we tegemoet. En dan staan we met onze neus op. En iedereen is met andere dingen bezig behalve met dit. Ja, jullie niet natuurlijk, maar ik bedoel in het algemeen gesproken. Nou, maar toch ook in de kerken. Waar zijn we toch mee bezig? Maar het gaat om hem. Als we niet meer vol zijn van die geweldige naam van Yeshua. En je kunt nooit genoeg van hem houden. Ik denk altijd aan dat dikke boek van Isaac Ambrosius. Die meer dan 1000 bladzijden vol schreef over het zien op Jezus. De eerste zin luidt. Het heerlijkste onderwerp waarover gesproken en geschreven kan worden is Jezus Christus. En ik denk toen die bladzijde 1000 of 1100 klaar had. Dat het hem speet dat hij klaar was. Hij had wel weer opnieuw willen beginnen. Dat is geweldig toch, dat we zo'n grote heiland hebben. Maar ja, die man die ging ook eens in het jaar een maand ertussenuit en dan was hij alleen met God en zijn Bijbel. Maar ja, daar hebben wij in Nederland geen tijd meer voor, want we hebben veel te veel. En toch denk ik, als wij weer openbaring willen ontvangen, moeten we tijd inruimen voor God. De aartsvaders hadden tijd, Abraham had tijd om een altaar te bouwen, om in aanbidding te zijn. Kijk er uw agendas op na. Schrap eens een boel. Want het gaat om hem. Het gaat om zijn glorie. Zijn eer en heerlijkheid. Dat die tot ons komt. David had toch wel een druk bestaan, hè? Maar wat heeft hij niet in psalmen gedicht? En wat zegt hij in psalm 27? Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heeren. Om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Zijn hart lag in de tempel. Hij heeft de lofprijzen en de muzikanten gegeven aan Israël. En vandaag, we hebben het gezien, in Jeruzalem is er daar aan de overkant van de Kedron is een Sukkot Hallel, een huis van aanbidding. En er zijn er gelukkig meer. Maar er is nog maar een paar jaar opgebouwd. Het is toch geweldig, 24 uur van de dag wordt daar God aanbeden. In Jeruzalem. In de stad waar het allemaal begonnen is. In de stad van David. En het, uiteindelijk is Yeshua HaMashiach, de naam boven alle naam. De Zoon van God, de Zoon van David, het Lam, de Leeuw, Immanuel. De grote profeet, groter als Mozes. De hoge priester, meer als Aaron. De Zoon van David, meer dan David en meer dan Salomo, is hier. Kunnen we dat zeggen? Meer dan Salomo is hier. Wat is dat geweldig. Wat heeft God allemaal aan zijn Zoon beloofd? De Heer heeft op zijn, mijn Heer gesproken, zet u aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank van uw voeten. Dus dat gaat komen. Zijn we er klaar voor? Elke dienst is een training. Is een toerusting, is een voorbereiding op het koninkrijk wat komt. Laten we alles op alles zetten. En laten we God vragen hoe hij ook u als gemeente mag gebruiken. Er zijn natuurlijk een heleboel kerken hier in Veenendaal. Ik wil niet zeggen dat het allemaal foute boel is, toch? Ik ben eigenlijk altijd al messiaans geweest. Ik heb niet altijd de Shabbat gevierd en de feesten of zo. Maar ik ben eigenlijk helemaal mijn leven wel messiaans geweest in die zin. Door Gods genade, voor ik predikant werd, door Gods genade, heeft hij mij zicht gegeven op Israël. Dus ik heb gelukkig, door de genade van God, altijd Jezus en Israël samengenomen. Daar gaat het toch eigenlijk om in de Bijbel. Wij moeten dus oppassen dat we niet bijzaken gaan naar voren schuiven en de hoofdzaak gaan vergeten. En we staan in een geweldige geschiedenis, en daar wil ik mee eindigen. Het laatste vers van Malachi luidt dat hij zal de harten der vader keren tot de kinderen en van de kinderen tot de vader. Wat er moet gebeuren is dat we weer teruggaan naar onze wortels. En die wortels liggen, ja, liggen in de 16e eeuw en via de 16e eeuw in de tijd van de apostelen. En liggen in de tent van Abraham en liggen in het paradijs. Je zou kunnen zeggen, die hele geschiedenis van Gods trouw. We hebben het gezongen in dat prachtige lied, hè, van Abraham, Isaac, Jacob, de hele reut werd genoemd. Dus God is een God van alle geslachten vanaf het allereerste begin. Dat is toch geweldig, of niet? Die God mogen wij dienen. Wij moeten ook weer onze geschiedenis gaan leren en bekendmaken aan ons volk. Toen ik terugkwam uit Israël, heb ik nog tijd? Een paar minuten nog. Toen ik terugkwam uit Israël, voelde ik me meer Nederlander dan ooit. U zegt, wat bedoel je daarmee? Nou, precies wat ik zeg. We waren vorige week in Zeeland voor een Messiaanse bruiloft. Althans, een bruiloft in de Messiaanse gemeente, om die daar te prediken. Dan waren we in Zeeland. En daar ligt zo'n mooi stuk geschiedenis van ons. Want die 16e eeuw, ik ben daar erg mee bezig, is een geweldige tijd geweest. Het is nou de 80-jarige oorlog. Is nou 450 jaar geleden, hè? 1568, 2018. Zo kunnen we, nou, we zouden er 80 jaar over kunnen doen om die oorlog te gedenken. Maar ik hoop dat we dan al lang en breed in het Vrederijk zitten. En daar dus geen belang meer bij hebben. Maar wij hebben, onze voorouders hebben hun leven gegeven voor Jezus. Stonden oog in oog met het beest. En noemden het beest bij de naam. Want dat Rome de antichrist was, dat was al bij de Waldenzen bekend in 1120. En dat hebben alle protestanten ten alle tijden gezegd. Alleen tegenwoordig mag je dat niet meer zeggen. Maar het is nog steeds zo. Maar deze mensen hadden door waar het om ging. En ik zeg niet dat er nooit vreemd vuur bij kwam. Maar als ik denk aan die beeldenstorm. Ik denk, joh, dat is toch wat geweest. Dat in een mum van tijd van Steenvoorde af in Vlaanderen tot de Winsum, tot in Groningen toe. Een stel mensen al die beelden eruit gooien. En het was niet dat ze geldbelust waren, want ze hebben al die cultuurschatten gewoon vernietigd. Maar het was een heilige, misschien ook een stukje onheilige, maar in ieder geval een heilige verontwaardiging tegen de afgoderij. En vandaag de dag hebben wij in Nederland de 10 geboden geschrapt en we hebben er een 11e gebod voor in de plaats gezet. Gij zult niet discrimineren. Maar als je de God van Israël beleidt, en u hebt het gedaan aan het begin van de dienst, hij, hu Adon, Yeshua HaMashiach, hu Adon, hij is Heer, dan zweer je alle heren van de wereld af, of niet? Dan maak je de onderscheid. Mag het? Toen mijn vrouw de mijne werd, vielen alle vrouwen van de wereld af. Niet dat het niks is, maar natuurlijk niet. Maar het is wel zo, je maakt een keus, toch? En wij maken keuzes. En we leven in een vrij Nederland dat iedereen mag zijn eigen keuzes maken, behalve de God van Israël. Die is gebonden, die mag niet kiezen. Nou, hij heeft per ongeluk wel gekozen. Hij heeft een volk uitgekozen, Israël, tot zegen van alle naties. En daar stapt hij nooit van af. En we moeten dit struikelblok, moeten wij, Jesaja zegt, hij is een struikelblok voor het huis van Juda en het huis van Israël. En voor alle andere volken. Yeshua is het struikelblok. Dat is het enige struikelblok wat we niet moeten opruimen. Alle anderen wel. Maar dit moeten we neerleggen in het midden van ons volk. Hij is onze kracht. En Abraham heeft die hele macht verslagen alleen door hem. Omdat Gods hand op Abraham was. Hij wist het niet, hij kon het niet beredeneren. Maar het was wel zo. Laten we geloof hebben dat God ons wil opwekken in deze dagen, om de broederschap te gedenken en om die te helpen dat die ander loskomt van Babel. En ik weet niet hoe dat moet, maar ik weet wel dat als God Abraham inspireert, dan is zijn hand op hem en dan gebeurt er iets. En God wil dat wij, onze broeders en zusters, dat wij voor hen instaan in gebed, in voorbeden, in getuigenis, dat we een klaar getuigenis geven wie Yeshua is. Dat we enthousiast zijn over de heerlijkheid van zijn naam. En dat we weer teruggaan naar de tent van Abraham. Dat we weer teruggaan vooral naar het hart van de Vader. En het hart van de Vader was bij Yeshua. En daarmee eindig ik, want Yeshua zegt tegen de Joden in zijn dagen: Abraham, uw vader, heeft met verheuging uitgezien naar mijn dag. En hij heeft hem gezien en is verblijd geweest. Halleluja. Amen. Amen. Prijs God. En het feest wordt vervolgd.